Ik mag u allemaal weer een hartelijk welkom heten op deze Bijbelkringavond. Ook degenen die met ons verbonden zijn. En Richard die de techniek weer verzorgt, zodat ook het geluid in de huiskamers klinken mag en gezien mag worden. Ook Daniel die ons zal begeleiden bij de psalmen. En Leni die alles weer voorbereid heeft. Fijn dat u de kou getrotseerd hebt om hier te komen. Maar als we denken aan andere delen van de wereld waar het zo anders is, dan mogen wij alleen maar dankbaar zijn dat we op deze manier in warmte en zo met elkaar in rust en stilte het woord mogen openen. Ik stel voor dat we deze avond beginnen met Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Zesde vers uit Psalm 86. Samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, zo hebben we in mogen zetten, heffend gans hart naar boven, en zo komen we ook in het gebed tot u. Nergens anders vinden we een aanspreekplaats, waar we met alle zorgen en alle moeite en noden, toch ook een horend en luisterend oor mogen vinden dan bij u alleen. Ook al weten we dat het zo anders kan na de omstandigheden van het leven, hier waarvan we weten dat al mensen 4 dagen onder de puinhopen liggen, afgesloten, en misschien worden ze niet meer levend gevonden. Wat een ernst, wat een nood, waar geroepen, waar geschreeuwd wordt, op allerlei wijze. Heere, wilt u wijsheid geven voor de reddingswerkers en allen die zich inzetten om, kon het zijn, nog enige levens te mogen redden van onder de grote puinhopen die daar gekomen zijn. Heere, de vragen die daarin en daaromheen gesteld en geroepen worden, maar laat ons maar stil zijn, stil in dankbaarheid, dat u dit deel van de wereld daarvoor gespaard heeft. want dat is niet naar verdienste. Maar dat is uw genade, uw ontferming. En in het bijzonder wel dat u ons vanavond hier samenbrengt rondom uw woord, waar uw woord zo geopend mag worden en waar we met elkaar mogen nadenken over dat wat de apostel Petrus ook vanavond weer ons opnieuw wil geven, wil onderwijzen, wil leren van de weg der zaligheid. En vanavond in de zin van de waarschuwingen die op allerlei manieren naar ons toekomen, ook vanuit zijn profetisch getuigenis. Heren, daarom bidden we om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, voor ons zoals we hier zijn, en voor al degenen die met ons verbonden zijn vanuit de thuissituaties, ook waar nood kan zijn, lichamelijk, geestelijk, maar toch de verbondenheid ook deze avond beleefd mag worden. En dat u daarin ook de kracht en de sterkte wil geven, op dat we ook het woord mogen ontvangen als zijnde uw goddelijk getuigenis. En zo bidden we om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest in het luisteren, in het spreken, in het voorgaan op het orgel, en dat zo alles tot eer en verheerlijking van uw grote en heilige naam mag plaatsvinden, en wij in dankbaarheid straks deze plaats of thuis ons Bijbeltje weer neer mogen leggen, wetend wat u tot ons hebt te zeggen. Hoor en verhoor ons zo, in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen met elkaar uit 1 Petrus 2, en ik neem nog een keer de vers 10 erbij, tot en met vers 22. 1 Petrus 2, het laatste gedeelte van hoofdstuk 2, vers 10 tot en met 22, daar lezen we: maar allermeest degene die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten, die stout zijn, zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde geen lasterlijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden en zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten en zijn weelderig in hun bedriegerijen als zij in de maaltijden met u zijn, hebbende de ogen vol overspel en die niet ophouden van zondigen, verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking, die de rechte weg verlaten hebben, zijn verdwaald, en volgen de weg van Biliam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief gehad heeft. Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad, want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft de profeten dwaasheid verhinderd. Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, de welke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Want zij, zeer opgeblazen ijdelheid sprekende, verlokken door de begeerlijkheden van het des vleeses en door ontuchtigheden degene die waarlijk ontvlucht waren van degene die in dwaling wandelen, belovende hun vrijheid, daar zij zelve dienstknechten zijn der verdorvenheid, want van wien iemand overwonnen is, die is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heere en Zaligmaker, Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvlucht zijn, en in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde, van dezelfde overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het waren hun beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij die gekend hebbende,
wederafkeren van het heilige gebod dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt, de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Tot zover dit gedeelte. Ik denk dat u met mij ook af en toe even dacht, lezen we dat nou echt op deze wijze? Maar wat Petrus daar allemaal mee bedoelt, dat zullen we straks horen. Maar voordat gaan we nog zingen, Psalm 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die volg arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Het eerste vers van Psalm 43. Petrus, heb je mij lief? Heere, u weet dat toch. U weet toch dat ik u lief heb. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Maar om als herder op te treden in die tijden van toen, als apostel, dat was niet eenvoudig. Er wordt gezegd dat een herder een stok en een staf bij zich draagt. En we weten dat ook soms een beeld gegeven wordt van een knots of nog ergere wapens die een herder daarvoor nodig had. We weten ook van David dat hij gevochten heeft met een leeuw en een beer. En Petrus, hij staat hier tegenover zoveel dwalingen die proberen ingang te vinden in het midden van de gemeente. Om de gemeente te bewaren bij grazige weiden en de zeer stille wateren. Daar heeft Petrus in dit getuigenis een strijd moeten leveren tegenover de dwalingen. Die als wolven de kudde bedreigen en die niemand zullen ontzien. Uit eigen kring is immers de getuigenis, zullen de dwalingen voortkomen. Mensen die de woorden verdraaien en die andere leringen gaan indragen, om zo mensen in hun wegen mee te trekken en achter zich aan te krijgen. En Petrus heeft aan het einde van zijn leven al deze dingen meegemaakt. Maar als een trouwe herder heeft hij de kudde geen kunstiglijk verdichte fabelen voorgehouden. Maar wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Gij doet wel dat u daarop acht hebt als op een licht dat schijnt in de duisternis. Totdat de morgenster opga in uw hart. Maar je wrijft toch je ogen uit als we lezen van dit apostolisch getuigenis, wat zich in deze jonge gemeente in Klein-Azië aan ketterijen en aan misstanden daar allemaal heeft plaatsgevonden. Heilige verontwaardiging, dat kunnen we toch wel een klein beetje aanvoelen, dat doorgloeit de woorden van Petrus, als hij de schapende lammeren tegen gevaarlijke dwaalleraren in bescherming wil nemen. En daar hen gaat omringen met het getuigenis wat alleen tot vrijheid brengt, namelijk de getuigenis van de Heer Jezus Christus. Scherpe woorden en krasse beelden schuwt hij daarbij niet. En in dit opzicht staan de reformatoren, als we die strijd ook nog weten van Luther en Calvijn, die staan dichter bij deze getuigenis van Petrus dan dat wij dat op dit moment in de tijden van de kerk beleven. De strijd is misschien wel niet minder, maar het gaat niet met dat geweld gepaard zoals de reformatoren en ook niet zoals Petrus dat dus hier in deze brief aan ons bekend maakt. Diep ernstig spreekt Petrus herhaaldelijk over het oordeel dat deze afvallige, dat waren deze valse leraren, toch zal treffen. Ze zullen hun straf niet kunnen ontgaan. Hij wint er geen doekjes om. God laat niet met zich spotten. Hij is getrouw aan al zijn beloften, maar hij is ook getrouw aan zijn oordelen en zijn straffen. Petrus heeft al eerder geschreven, dat weten we misschien nog wel, over een ketting die hij tekende met 7 schakels. Voeg bij uw geloof deugd, bij de deugd kennis, bij de kennismatigheid, bij de matigheid leidzaamheid, bij de leidzaamheid godzaligheid, bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Dit waren 7 schakels waarin het beginsel ligt in het geloof en het eindigt in de liefde die het verstand te boven gaat. Daartoe is dan de christen geroepen, zoals hij toen ons daarmee bij confronteerde. En nu is er ook een ketting te noemen. En een ketting dan nog wel met meer dan 13 schakels. Moet u maar eens horen wat er allemaal niet gezegd wordt. Menselijke leringen en uiteindelijk eindigt dat in de verlorenheid. De eerste schakel, velen wandelen in onreine begeerlijkheden. Tweede, die de heerlijkheid lasteren, hetgeen ze niet verstaan. Derde, levende als onredelijke dieren, hun eigen natuur volgend. Vierde, dagelijks weelde, daarin vermaak zoeken door bedriegerijen. Vijfde, ogen vol van overspel, verlokkende om anderen hierin mee te trekken. Zesde, de rechte weg verlaten, verdwaald en het tegendeel beoefenen. Zevende, ongerechtigheid lief gehad, zoals Biliam, die profeteerde voor geld. Zee, achtste, waterloze fonteinen, draaiwinden zonder regen. Negende, opgeblazen, ijdelheid sprekende, verlokkende tot dwalingen. Tiende, dienstknechten en dienstmaagden van verdorvenheden, die anderen ook tot dienstknechten en dienstmaagden maken, en dan verdorvenheid. Elfde, ze waren deze besmettingen ontvlucht door de kennis van het evangelie, de kennis van Christus, maar ze zijn teruggekeerd, opnieuw overwonnen door de duisternis en de eigen natuur die uit Adam is. Twaalfde, gelijk de hond terugkeert tot zijn eigen uitbraaksel en de zeug naar zijn reiniging weer terugkeert tot de modder. En de dertiende, beter dat ze de weg van de gerechtigheid in Christus niet gekend zouden hebben, want deze zullen met dubbele slagen geslagen worden. Een keten van ongerechtigheid. Het ene grijpt in het andere vast. Het is één groot geheel. De dwalingen van toen, waartegen Petrus waarschuwt, is vooral die typeren vanuit die Griekse achtergrond, en dat is wel te noemen de gnostiek. En dat is, gnostiek betekent eigenlijk letterlijk kennis. Mensen die hogere kennis hadden en hogere kennis voorstonden dan, ja, nou ja, dat de eenvoud van het evangelie, dat, nee, dat moest veel hoger en veel dieper en veel, enzovoort, enzovoort. De gnosis. En die hielden zich bezig met de oorsprong van de mens. Tweede, de situatie waarin geleefd moet worden. En ten derde, de bestemming van de mens. Die drie punten waar de gnostiek vooral hun aandacht aan gaven. En hun leer, dat ieder mens uiteindelijk afkomstig is uit het goddelijk bestaan. En ieder mens draagt in zich goddelijke kenmerken, getuigenissen, die van God zijn. En daaromheen heeft de mens een lichaam gekregen. Een lichaam. Maar dat lichaam, dat is een gevangenis. Die houdt alleen dat goddelijke, dat getuigenis, wat hij gekregen heeft, houdt hij alleen maar in bedwang. En dat is niet tot vrijheid. Maar die drukt hem neer. En die laat hem in dit leven op allerlei manieren een gevangenis ervaren. Want hij kan niet vrij zijn. Hij wordt beperkt. Ieder mens, afkomstig uit de goddelijke wereld, daarom draagt ieder mens een goddelijke kern in zich, maar die kern wordt beperkt en verstikt door de materie van deze wereld. En dat is vooral het kwaad van deze stoffelijke aarde. Dat is de oorzaak dat de kern gevangen zit. Het lichamelijk omhulsel moeten we wel dragen, maar het lichaam omringt de goddelijke kern die niet tot ontwikkeling kan komen. Maar dat komt later, dat komt later. Als dit de kennis is, dan bent u een gnostiek. Dan hebt u meerdere kennis dan het eenvoudige volk. Dan hebt u grotere kennis. Dat is het Griekse denken. En ja, misschien dat u zegt, nou, dan snap ik het nog niet, wat nou de gnosis is, maar dat is de achtergrond die daar ontzettend speelt in het midden van Kleinazië in de eerste christengemeenten. En daarom, wat je met je lichaam doet, is niet belangrijk. Is niet belangrijk. Het vervalt toch tot stof. Het lichaam, dat maakt niet uit wat je doet. Nou, dan gaat u ook iets begrijpen van al die 13 keten van verderfelijkheid. Overspel en al die dingen meer, zijn me niet erg. Dat doe je door je lichaam. Maar die goddelijke kern, die moet eens, moet die uit die gevangenis uitgehaald worden. En dan word je iets van het goddelijk zijn. Dan word je zelf als God. Het is de kern. Ja. Nou, en ik hoop dat u nu iets gaat begrijpen van die felle woorden die Petrus hier in alle verderfelijkheid gaat opsommen en allemaal gaat benoemen en daar zo tegenover het evangelie gaat stellen. Het komt er niet op aan op de buitenkant, hè, dominee. Het gaat om de binnenkant, hè. Grieks denken. Dat is Grieks denken, dat is niet Bijbels. Ah, de buitenkant is niet zo belangrijk. Nee, dat is allemaal niet zo. Nee. Maar de binnenkant, daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat is Grieks denken. Daar zou Petrus ook iets tegen gaan zeggen. Maar goed, we gaan verder. Vers 10. Die de begeerlijkheid, die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. En daarbij wordt een voorbeeld gegeven uit de engelen. Die meer hogere wijsheden kennen en hogere machten hebben en meer sterkte hebben dan alle dwalingen bij elkaar. Alle dwaalleraren moet ik zeggen bij elkaar. Maar die toch daar geen oordeel over uitspreken. Want Michaël heeft met Satan zelf, de duivel zelf, getwist over het lichaam van Mozes. En nou goed, Michaël. Die heeft toen Satan overwonnen, want Michaël de hoogste en de heerlijkste engel die getekend wordt vanuit openbaringen, daar komen we hem nog een paar keer tegen, maar Michaël heeft overwonnen, maar hij spreekt over de duivel en alles wat ermee te maken heeft, spreekt er geen oordeel uit. De Heere schelde u, gij Satan. Hij geeft dus ook het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordelen zal. Maar in deze, die het heerlijke lasteren, daar wordt getekend, dus de arrogantie van de gnosis vervuld zijnde leraren, en die dus niet schromen om de dingen, de heilige dingen, de heilige openbaring van God te lasteren en te verdraaien, opdat de woorden van God gaan zeggen wat zij uiteindelijk zelf willen zeggen. En ja, daartegenover die ongeletterde visserman. Nou, wat heeft hij nou voor kennis? Wat heeft hij nou voor kennis? Maar die heeft wel kennis van de hoogste profeet en leraar. Die hem heel persoonlijk heeft geroepen en gezegd heeft, ik zal u maken tot een visser der mensen. Een ongeletterde, een eenvoudige visserman. En daar verheffen ze zich natuurlijk heel hoog boven. Want zij hebben gnosis, zij hebben kennis. En die kennis, die hebben ze daarvan uit hun binnenste. Ze zijn verlichte mensen en ze hebben verstand en wijsheid van alles wat voor de eenvoudigen verborgen is. En deze kennis waar ze in roemen en waar ze zich op laten voorstaan, dit noemt Petrus in één woord verderfelijk. Verderfelijk. Dit brengt de mensen niet tot de wijsheid en tot de kennis van God, maar dit brengt hen alleen tot het verderf, tot de duisternis en de ondergang. Zij verlagen zich tot het peil van de redeloze dieren, die geen besef van waarheid hebben, maar hun natuur volgen. Nou, dat weten we. En als u daarover nadenkt, wat bedoelt Petrus hiermee? Hij wil zeggen, een dier, hoe kan die in het leven blijven? Hoe kan die in het leven blijven? Dan moet u een ander dier overweldigen en tot zijn eigen onderhoud tot zich nemen. En zo kan hij blijven bestaan. Dus hij moet daarin zorgen dat hij altijd een prooi voor zichzelf ziet en daardoor zelf in het leven kan handhaven. Zo bedoelt Petrus te zeggen. Waardoor kan al die dwalingen voortgang hebben? Waardoor kan dat? Omdat ze prooi zoeken. En als die prooi zich laat overweldigen en zich toevoegen onder die leer van de dwalingen, nou, dan kunnen ze zelf daardoor blijven leven. Dan gaat die dwaling, die gaat voort en die brengt mensen toe. En daardoor gaan hun omhoog in hun eer en ze maken van de mensen een koopmanschap, waardoor ze zelf dus denken verhoogd te worden. En uiteindelijk, zegt Petrus, en zij verderven alle die ze als dienstknechten, als dienstmaagden achter zich aan proberen te krijgen. En die mensen worden zelf ook weer dienstmaagden en dienstknechten van de dwaling. Want die gaan dat verdedigen natuurlijk. Waarom? Dat ze die keuze hebben gedaan. En waarom dat ze die weg nu gaan bewandelen en niet die andere weg. En daarom, dat gaan ze verdedigen. En zo gaan ze zelf, als dienstknechten overweldigd zijn, gaan ze ook weer andere mensen proberen te overweldigen. Nou, dat is de gedachtegang die Petrus hierachter dan ons ook bekend maakt. Redeloze dieren. Ze volgen alleen hun eigen natuur. En vele middelen staan hun tot hun beschikking. Natuurlijk denken. Natuurlijk, overwegend, bevattelijk voor het menselijk verstand. En zo zijn er velen die daarom daarvoor gaan buigen en dat gaan achterna volgen. En zij schamen zich niet, want ze laten zich gewoon ook zien in het openbaar. Ze doen het niet in de duisternissen, ze doen het niet in verborgenheden, nee, ze laten zich ook in de maaltijden zien. Dat hebben we gelezen. Het zijn smetten en vlekken in uw maaltijden. Ik heb daar naar gezocht of dat ik daar kon vinden of dat daar soms de maaltijd des Heren mee bedoeld werd. Maar dat heb ik nergens kunnen vinden. Dat heb ik nergens kunnen vinden. Dus we moeten niet, ook weer niet, gelijk te diep hierin afdalen, maar vlekken en smetten gewoon in het midden van de gemeente. Dus die in het gemeentelijk werk uiteindelijk smetten en vlekken waren. En met bedriegerijen anderen wilden afhouden van de waarheid van Gods woord. Dit is de gnostiek. De gnostiek, de verlichte mens. Het aardse bestaan is van een lage orde. Daarom kan je er gerust los op leven. Je kan gewoon goed doen wat je zelf vindt, wat je moet doen. En in die tijd was dat, je kon rustig naar de theaters gaan. En theaters, ja, die moet je niet vergelijken met de heden dagen, maar dat waren ook de gladiatorenvechters. En de beesten, gevechten en de verhoudingen onderling. Als u die gnostiek, die hoef je niet op te gaan zoeken, maar als u denkt in die tijd van de Grieken, die hadden ontzettend veel goden. En die goden worden allemaal afgebeeld, als u daar is ergernis aan wilde hebben. Die goden worden allemaal afgebeeld als mannelijke figuren. En dan helemaal onblad. Helemaal onblad. Met de mannelijkheid altijd zichtbaar. Nou, dat is het gnostische denken. Dat is die wereld van de gnostiek. Dat zijn de kennissen. En daar hoef je je nergens voor te schamen. Want dat lichamelijke, dat vervalt toch tot een stof. En die goddelijke vonken, die moeten opgenomen worden in heerlijkheid. En die buitenkant van je leven, och, hoef je niet zoveel aandacht aan te geven. Het draait uiteindelijk om die goddelijke vonk, die goddelijke ziel, die moet bevrijd worden. En dat is pas daar waar het lichaam wegvalt. En weet u wat nou het verschil is? Dat wat Petrus noemt, de verderfelijkheid en de zonde die openlijk bedreven wordt, in allerlei uitspattingen, Vooral ook seksuele uitspattingen, maar het was toen een homo-wereld, zonder daar een inhoud aan te geven, maar dat was de wereld van toen. En een vrouw die moest alleen zorgen voor het nageslacht. En verder, nou ja, de huishouding moest ook wel een beetje op orde houden, maar het was een mannenwereld, een totale mannenwereld. En niets was daarin terughouding. Nou, daar zijn dus mensen uit die wereld, die zijn tot de christelijke gemeente overgekomen. Nou, en daar gaat het straks weer over. Want die keren daar weer naar terug. Ziet u wat een ernst dat Petrus hier daardoor dan ook gaat maken? Want hij ziet dat er weer terugkeren. En die gaan weer waar ze uitgetrokken zijn, uit die duisternis, uit die wellustwereld, tot de rust van het evangelie. En daar hebben ze ook in mogen delen. Mogen delen. Evangelie gehoord, in het midden van de gemeente plaats ingenomen. En dan toch. Maar wat verschil nu met een christen die tot de kennis mag gebracht worden van de Heer Jezus Christus, tot vergeving van de zonde, enzovoort, enzovoort. Maar die zondigt toch ook nog. Daar zou Petrus toch ook tegen kunnen zeggen, maar er zijn nog zoveel dingen die niet behoren tot de genade, maar tot het verderf. Wat je nog laat zien en waar je nog mee te worstelen hebt. Nou, dat is waar. Dat is zo. Nou, wat is nou het verschil? Als wij leren dat we uiteindelijk na ontvangen genade ook nog onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja. En als we uit moeten roepen met Romeinen 7, het apostel Paulus, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Heeft het dan ook te maken met verderfelijkheid? Ik ellendig mens. Wie zal mij dan verlossen uit het lichaam van deze dood? Ja. Dat is de christen. Dat is Paulus. De apostel. Door Jezus heel persoonlijk geroepen. Dat weet u. U kent hem. Maar daar eindigt hij niet. En daar komt het verschil openbaar. Daar komt het verschil openbaar. De een die zwelgt erin. En die vindt dat prima, want het is toch alleen maar de buitenkant. En de andere heeft daar zijn strijd mee. En zijn worstelingen en zijn aanvechtingen. Want die wordt erop aangevallen. Door een driekoppige vijand. De duivel, de wereld en zijn eigen hart. Dat veroordeelt. Want wat je nu weer doet en wat je nu weer gedaan hebt. En dat kan toch niet samengaan met de genade. Het lijkt wel alsof dat je het verderf meer voorrang geeft in je leven dan de genade van Christus. Toch? Zo. Ik dank God door Jezus Christus, want Hij heeft overwonnen. En niet alleen voor zichzelf, dat was niet alleen voor zichzelf, maar ook voor mij. Want het is God die ons de overwinning geeft. Geeft, dat is genade, betoon. Door Jezus Christus. Nou, daar gaat de apostel een totale andere weg dan dat de gnosis, de kennismensen, die weg aanwijzen. Daardoor, als u dat bemerkt in uw leven en u wordt erop aangevallen, wat doet u dan? Wat doet u dan? Nou, laat ik het in twee zinnetjes zeggen. Dan zoekt u de toevlucht tot de Heer Jezus Christus. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. Toevlucht zoekend tot hem. Maar deze, nou de andere kant, maar deze die de dwaling volgen en ervan genieten. Hun ogen zien telkens uit naar de dingen die deze wereld te bieden heeft. Oog en oor en handen en voeten zijn gericht op de dingen van beneden. In welke vorm dat het dan ook zich voordoet, toen in die Griekse wereld En daarna, nou, noemt u het maar op, afgedwaald, de rechte weg verlatende, treden in de voetsporen van velen die hebben gedwaald, die openlijk hebben gedwaald. En de brief van Judas, die ongeveer vergelijkbaar is met deze hoofdstukken van de brief van Petrus, die noemt hierin, die gedwaald hebben, noemt hij Kain, noemt hij Korach, Datan en Abiram, en hij noemt ook Biliam. Petrus noemt alleen Biliam. Om te beschrijven wat hij met heel zijn, met zijn dwaling bedoelt, gedreven door macht en geldzucht, eigen voordeel zoekend, het loon van ongerechtigheid liefhebbend, begeerte uitlevend, in wellust. Biliam. Geld, 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 geld. En als hij maar geld kreeg, dan zou hij wel een profetie uitspreken, enzovoort, enzovoort. En alle dan, die zich zo in navolging van Biliam begeven en anderen daarin proberen mee te nemen, gaan ondanks alle waarschuwingen van het woord toch door. Ze laten zich niet gezeggen, ook Biliam niet. En u weet waardoor Biliam gewaarschuwd is. Dat was een ezel. Een ezel. Die was wijzer dan de profeet. Een ezel die hem klem drukte tegen de muur. Dat weet u, u kent de geschiedenis. Een onredelijk dier. Die wilde hem nog waarschuwen voor de weg die hij daarin wilde gaan. Maar hij wilde niet horen. U weet het. En een valse profeet. En de ezel was wijzer dan Biliam. Twee beelden gebruikt Petrus verder. Hij noemt hen waterloze fonteinen, bronnen met alleen stof. Wolken die door een stormwind worden voortgejaagd met als gevolg dat de regen niet op de plaatsen komt waar de wolken overheen gaan. Dat is het beeld. Het optreden van deze dwaalleraren heeft eigenlijk niets om het lijf, helemaal niets. Het zijn stoffelijke bronnen en waterloze wolken. Geen water uit de bron en geen water uit de wolk. Droog, mat, zonder water en het leven zal eenmaal verdorren. Totaal verdorren. Maar ze kunnen wel veel schade aanrichten op allerlei manieren. Dat wil zeggen, ze zijn zonder hoop en zonder verwachting in het leven. En het ergste is, ze hebben geweldige gnosis, geweldige kennis. Maar één kennis ontbreekt. De kennis aan Christus ontbreekt. Daar hebben ze geen kennis van. Geen kennis. Niet wederom geboren tot de levende hoop. In de door God geschonken zaligmaker geen enkele verbondenheid. En hoewel ze wel zijn woorden gebruiken. En hoewel ze wel zijn teksten gebruiken. Maar die gaan ze opvullen, invullen met hun eigen gedachten. En zo moet je dat niet lezen, nee. Zo, je moet het op een andere manier lezen. Je moet het op een andere manier vertolken. Op een andere manier moet je het uitleg geven. Zo. Nou, hierbij in vergelijk zegt de Heer Jezus, pas op voor het zuurdeesem. Het zuurdeesem wat in het deeg voor het brood verborgen wordt. Zuurdeesem wordt erin gekneed en het gaat het hele deeg doorzuren. Gele deeg doorzuren. Niet een klein gedeelte van het brood. Nee, het gaat heel dat brood doortrekken. Zodat het allemaal zuur wordt. Pas op. Geef acht op het zuurdeesem. Het welk niet de wortel in zich draagt van de bewogenheid uit God. Maar het zuur van gebod op gebod, wet op wet, het zuur, zoals de Heer Jezus daarvoor waarschuwt. Het wordt in het gehele deeg. En onze Dordtse vaderen, die hebben zoveel gewaarschuwd. En die waarschuwen nog steeds zoveel. Want hoe kunt u nou geloven? Hoe kunt u nou geloven? Dat kan alleen omdat hij goedertierlijk verkondiger zendt van die zeer blijde boodschap. Hij zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Dat doet de Heer zelf. Hij laat het evangelie komen waar hij wil. Hij gaat volkeren voorbij. Hij gaat volkeren voorbij. Maar hij zendt het tot wie hij wil en wanneer hij wil. En door die dienst van mensen worden de hoorders ernstig en welmenend geroepen om tot hem te komen. Maar hoe kunt u geloven als u niet hoort? Maar hoe kunt u horen als er niet gepredikt wordt? En komt erbij, hoe kunnen ze prediken als ze niet geroepen zijn? Daar hebt u het. En de vorige keer heb ik het al gezegd. De Heere zegt, ze spreken wel in mijn naam. Maar ik weet er niet van. Ik heb ze niet geroepen. Ze getuigen van mijn woord. Maar ze kennen mijn woord niet. Want ik heb hen niet gezonden. Hoort u het? Dat is de ernst van de situatie. En daarom gaat Petrus straks, gaat hij het ons zeggen. Daarom is het woord van God is niet van eigen uitlegging. Maar de heilige mannen Gods, die geroepen zijn, die hebben het u verkondigd. Die hebben uw onderwijs eruit gegeven. En ge doet wel daarop acht hebben. Goed, hierbij. Ze prediken wel hoogdravende taal, grote woorden, grote indruk achterlatend. Maar het zijn uiteindelijk, zei Peter, holle en lege woorden. Bronnen zonder water. Wolken waar geen spat regen uitkomt. Begeerte, losbandigheden. En uiteindelijk tot hun eigen eer. En tot hun eigen waarde. Dat is de bedoeling. En daar zijn ze op uit. Gericht op mensen. En dan, dat lezen we er tussendoor. Gericht op mensen die nog niet zo vast in hun schoenen staan, mag ik het zo zeggen, dan weet u wel wat ik bedoel. Die nog maar pas met het evangelie in aanraking zijn gekomen, die nog maar pas Petrus een paar keer hebben horen preken, zo stel ik me dat voor. En die moeten ze natuurlijk gelijk al even erbij halen. Want die staan nog niet zo vast en die hebben nog niet zoveel overtuiging. En deze mensen zijn nog maar net uit de zuigkracht, zeg maar, uit die Griekse wereld, uit het gnosis gebeuren, getrokken tot de eenvoud van het evangelie. En ze horen Petrus een paar keer preken. En dan komt er gelijk een andere zuigkracht over hun heen. Een zuigkracht van de dwalingen. En de zuigkracht van de verderfelijkheid. En een andere invulling geven aan het woord wat Petrus hun bekend had gemaakt. Mensen die zo nog met de eenvoudige melk gevoed moeten worden, die proppen ze gelijk grote stukken en brokken van hun gnosis, proberen ze in hun keel te stoppen. Ziet u het beeld? Ze zijn nog maar nauwelijks uit uw heidense omgeving losgemaakt, losgeweekt door het evangelie. Kom, kom. En daar zijn ze gekomen. En dan komen er gelijk weer anderen die zeggen, ja, maar dat is niet de weg. Je moet een andere weg gaan. Volg ons, ga met ons mee en doe als wij. Opa vraagt een jongen aan, zijn grootvader, hoe komt het toch, opa, dat ik nog zoveel verkeerde dingen doe? O jongen, dat zal ik je vertellen. Er wonen in jou twee wolven. Er wonen in jou twee wolven. Een goede wolf en een kwade wolf. Ja, maar opa, wie van deze twee gaat er nu winnen? Jongen, luister naar mij. De wolf die jij voedt en koestert, die gaat in jouw leven winnen. Ik hoop dat u begrijpt. Die wij voeden en voorstaan, die gaan winnen in ons leven. En dan moeten we niet al geloofsdogmatische dingen erbij gaan halen, maar eenvoudig zegt opa, wat jij in je leven gaat voeden, die gaat in jouw leven overwinnen. En waar het evangelie gevoed en meegedragen wordt, daar gaat het evangelie. Want zij die het evangelie aannemen, zeggen ondertussen vaderen, en die leren door dat evangelie, dat ze het aannemen en gehoorzaamheid daarin betrachten, die leren hun zaligmaker Jezus Christus omhelzen. En die worden door hem van het eeuwige leven verzekerd. Met het eeuwige leven begiftigd, staat er zelfs. Zo. Want indien zij, door de kennis van de Heer Jezus en zaligmaker, de besmettingen van deze wereld ontvlucht zijn, en dan weer opnieuw daarmee ingewikkeld en overwonnen worden, dan is het laatste erger dan het eerste. Nou, dat is het laatste gedeelte waar we het nog over hebben met elkaar. Demas, die de tegenwoordige wereld weer lief kreeg. Het laatste erger dan het eerste. Petrus, die zijn gemeenteleden, zijn hoorders, zijn lammeren, zijn schapen zo graag aan de voeten van de Heer Jezus Christus wilde brengen. Maar uit zijn pen hebben we gelezen deze diep ingrijpende woorden. Het was hun beter dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden. Het was beter voor hen dat ze het evangelie nooit gehoord zouden hebben. Want nu worden ze geslagen met dubbele slagen. De weg geweten en niet bewandeld, dubbele slagen. Nou, dat moet toch pijn in zijn hart veroorzaakt hebben. Dat hij dat moet schrijven. En dat hij daar de mensen voor moet waarschuwen. Omdat ze ondanks de kennis van het evangelie, wat hun verkondigd was, en wat hij heeft uitgedragen en heeft opgeroepen, omdat de woorden van Gods wegen tot hun gebracht zouden vasthouden. En dat ze zichzelf overgeven aan menselijke leringen en aan bedriegerijen. Want ze spreken niet naar het woord van God. En wat dageraad zouden ze dan hebben, zegt de Heere zelf. En u moet u nu denken dat deze mensen, deze gnosismensen, deze kennismensen, hoog opgeven van hun eigen kennis. Nee, ze gebruiken, of moet ik zeggen, misbruiken daarvoor vaak het woord van God zelf. Ze doen het niet zonder teksten, want dan is het gelijk openbaar, is het gelijk bekend dat ze uit hun duimen zuigen. Kunstiglijk verdichte fabelen die ze daaraan de mensen bekend willen maken. Het lijkt allemaal gegrond te zijn in het woord. En vandaar kijk eens om u heen in alle kerkelijke geledingen. De een die haalt dit uit het woord, de ander haalt dat eruit. En die is daarvoor en die is daarop tegen, enzovoort, enzovoort. En allemaal uit de Bijbel. Allemaal uit dezelfde Bijbel. En allemaal geleid door dezelfde geest. Ja. Ja. Ja toch? Is dat zo? En de gemeente van Berea onderzocht al deze dingen. Of dat ze al zo waren. Nou, dat is onze opdracht. Om na te gaan. Om te luisteren wat de geest door het woord aan ons leven bekend wil maken. Wij hebben het profetisch woord, zegt Petrus. Wij. Wij. Door God zelf gezonden. Door Christus de opdracht verkregen, ga erheen, uit Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het einde der aarde, hen lerende en onderhouden hetgeen ik u gezegd heb. En geen andere getuigenissen, die zullen u niet brengen, waartoe ik mezelf gegeven heb. En Petrus tekent als laatste de twee bekende beelden. Hij zegt dan, de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel. Ja, als je dat ziet, dan zeg je, nou, oeh. Ja. De hond maakt zijn maag leeg en loopt verder. Even daarna komt hij weer terug, eet hij alles weer op. Dat is beeld. Ze zijn uit die gnosiswereld, uit die kenniswereld, zijn ze getrokken. Tot de eenvoud van het evangelie gekomen. Ook al horen we dan stemmen opgaan. Ja, maar het is zo ingewikkeld in de kerk geworden. Het is zo ingewikkeld in de kerk, enzovoort, enzovoort. Maar dat laten we even rusten. Maar tot die kennis van het evangelie gebracht. En daarmee hebben ze, mag ik het zo zeggen, de wereld uitgespuwd. Die wereld? Nee. Die wereld. Niet meer. Niet meer. Want nu heb ik een andere weg leren kennen. En die weg wil ik bewandelen. De wereld uitgespuwd. Hun vrienden afscheid genomen. Enzovoort. Al die dingen meer. Stelt het u zomaar voor. En dan na een poosje. Door middel van die verleidingen. Door middel van die leraren. Die anders andere boodschappen brengen. En andere getuigenissen in hun leven bekendmaken. En toch weer teruggekeerd. En wat ze eerst uitgespuwd hebben. Gaan ze weer opeten, ze keren weer terug naar die wereld. En ze keren weer terug naar hun vroegere vrienden en kennissen, enzovoort, enzovoort. En, ja. Ziet u het? Ziet u het voor u? Dat is wat Petrus zegt. En wat hij al van het begin af aan hier gezegd heeft. En dan komt er ook nog een gewassen zeug. Ja, u weet allemaal wat een zeug is. Maar een zeug is niet in zijn element als je hem netjes gaat wassen. Echt niet. Daar voelt hij zich niet in thuis. Helemaal niet. Die wil lekker rollenbollen in de modder en in de slijk. Daar voelt hij zich thuis. Dat is zijn natuur. Modder. En je kunt wel proberen om een zeug netjes, keurig netjes te gaan wassen, op te poetsen. Zijn poten te schrobben. Enzovoort. Al die dingen meer. En tot uw schrik. Heb u net al dat werk gedaan. En loopt u weg. Bij de badkuip vandaan. En tjoep. Gaat hij zo midden in de modder liggen. En daar draait hij zich heerlijk in omheen. Want dat is zijn natuur. Daar is hij thuis. Je kan hem wassen en borstelen. En tot uw schrik keert hij zich om en hij duikt de slijk. Dat bedoelt Petrus nu te zeggen. Waar het evangelie ongehoorzaam geworden zijn. Maar ik heb nog een ander voorbeeld. En dat kunt u ook wel meemaken. Kijk eens naar Israël. Als Paulus zegt in 1 Korinthe 5. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit. Omdat gij een nieuw deeg mocht zijn. Want ons Pascha is geslacht, namelijk Christus. En Pascha, dan weet u, dan moet u even terugdenken aan Egypte. En daar werd het volk bevrijd. En losgelaten. Door het bloed van het lam dat aan de deurposten gestreken was. Nou, die geschiedenis laat ik verder voor wat het is. En dan gaat Israël uit. Gaan ze uit. Door de Rode Zee geleid. Door de woestijn. En daar hebben ze van het manna gegeten. Daar hebben ze van de geestelijke steenrots die volgde, Christus, hebben ze gedronken. En dan wordt het moeilijk in hun leven. En wat zeggen ze dan? Had ons maar gelaten bij de vleespotten van Egypte. Daar hadden we de komkommers. En de uien. Had ons daar maar gelaten. Hoort u het? En dan leest u verder. En ze konden niet ingaan in het beloofde land vanwege hun ongeloof. Ze waren meer verbonden met Egypte dan met de belofte Gods wat hun voorgesteld was. Dat is ernstig. Maar dat is eigenlijk de conclusie ook wat Petrus ons vanavond wilde voorhouden. Pascha, toch ons Pascha is geslacht. Hij reinigt ons van alle zonden. En niemand van ons kan zeggen dat hij een heilige is, een volledig, volkomen christen in alle opzichten van het leven. Niemand, niemand. Zondaren. Zijn we, zondaren blijven we in onszelf, maar, maar in hem. Meer dan overwinnaars, omdat hij ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft gegeven. En dit is een bron en dit is een fontein vol van het levende water. En het water wat ik hen dan geven zal, dat zal in hen worden een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 42, het vijfde vers. Psalm 42, het vijfde vers. En dat denk ik, ja, dat is de verzuchting misschien ook van uw hart. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Vijfde vers van Psalm 42. Psalm, die we zo met elkaar als laatste mogen zingen. Wat een inhoud, de Heere zal uitkomst geven. Want als het zo op ons aankomt, zoals Petrus vanavond hier ons de dingen aanreikt, en waar enkele woorden van gesproken zijn, Heere, waar zullen we het dan moeten zoeken? Maar ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied, zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. En u verwachten, daar is het licht. Daar is waarheid. Daar is eeuwige toekomst. Daar is hoop. Dat u ons alzo door dit heen, heren, het zijn moeilijke gedeeltes en het zijn indringende gedeeltes en het is werkelijkheid. Hoe meer we daarop gaan letten, en dat is ook, denk ik, het apostolisch getuigenis, dat het ons wil waarschuwen en ons de ogen ervoor wil openen, dat er zoveel dwalingen en zoveel verschil is van getuigenis. Maar wat is waar? Er is maar één waarheid. Er is ook maar één waar. En dat is de Heer Jezus Christus. Bij hem te schuilen. Hem te kennen. Dat is het leven. En in hem is het licht. En die hem volgt waarvan hij zelf gezegd heeft. Die mij volgt zal in de duisternis niet dwalen. Zal in de duisternis niet wandelen. Maar die zal het licht van het leven hebben. En dat is het eeuwige leven. En dat zal nooit meer gedoofd worden. Niet in dit leven en niet door het graf en niet door de dood. Maar dat zal een doorgang zijn tot in het Vaderhuis hierboven. Behoed en bewaar ons er al zo voor in het leven. Dat we uw woord meer en meer zullen gaan openen. Om ook die stem van niet alleen van Petrus, maar bovenal de stem van de hoogste profeet en leraar, die enige hoge priester en die eeuwige koning, te mogen herkennen, te midden van alle andere stemmen die rondom ons heen zich ook verheffen. Maar hij spreekt niet in duisternissen, hij spreekt in waarheid, in geest en leven. Heere, ga zo met ons. We danken u dat we zo deze avond bijeen mochten zijn, ook met degenen die met ons verbonden waren. Wil zo in het leven, in alle omstandigheden, wil ook behulpzaam zijn, wat we aan het begin ook hebben gezegd. Heere, ontferm u, daar waar de grootste nood is, bij aardbevingen, het oorlogsgeweld in Oekraïne, maar bij ons kan er ook nood zijn, lichamelijk, geestelijk, hoe het ook is, maar zegen ons allen uit de volheid van de Heer Jezus Christus. Neem weg alles wat niet was naar uw heilige wil. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en voor uw luisterend oor. 23 februari, de volgende keer, en dan 23 maart, de laatste keer, en dan hopen we de brieven van Petrus af te kunnen sluiten. Nog een fijne avond, God zegen, toegewenst.